U luistert naar de geluidsopname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva.
Lees eerst uit Bereshit 1. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig. En duisternis lag op de vloed. En de geest Gods zweefde over de wateren. En God zeide, er zij licht. En er was licht. En God zag dat het licht goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. En God zeide, daar zij een uitspansel in het midden der wateren, en dit maakte scheiding tussen wateren en wateren. En God maakte het uitspansel en hij scheidde de wateren die onder het uitspansel waren van de wateren die boven het uitspansel waren. En het was al zo. En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de tweede dag. En God zeide dat de wateren onder de hemel op één plaats samenvloeien en het droge tevoorschijn komen. En het was al zo. En God noemde het droge aarde en de samenvloeiende wateren noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zeide dat de aarde jong groen voortbrengen. Zaadgevend gewas, vruchtbomen die naar hun aard vruchten dragen, welke zaad bevatten op de aarde. En het was al zo. En de aarde bracht jong groen voort, gewas dat naar zijn aard zaad geeft, en geboomte dat naar zijn aard vruchten draagt, welke zaad bevatten. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest van de derde dag. En God zeide dat er lichten zij aan het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen dag en nacht. En dat zij dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als van dagen en jaren. En dat zij tot lichten zijn aan het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde. En het was al zo. En God maakte de beide grote lichten. Het grootste licht tot heerschappij over de dag. En het kleinere licht tot heerschappij over de nacht. Benevens de sterren. En God stelde ze aan het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde. En om te heersen over de dag en over de nacht. En om het licht en de duisternis te scheiden. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vierde dag. En God zeide dat de wateren wemelen van levende wezens. En dat het gevogelte over de aarde vliegen langs het uitspansel des hemels. Toen schiep God de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens, waarvan de wateren wemelen naar hun aard, en allerlei gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag dat het goed was, en God zegende ze en zei, wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de wateren in de zeeën, en het gevogelte wordt talrijk op de aarde. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vijfde dag. En God zeide dat de aarde voortbrengen levende wezens naar hun aard, vee en kruipend gedierte en wild gedierte naar hun aard. En het was al zo. En God maakte het wild gedierte naar zijn aard en het vee naar zijn aard en alles wat op de aardbodem kruipt naar zijn aard. En God zag dat het goed was. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld als ons gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep hij hen. Schiep hij hen. Man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Vervul de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zeide, zie, ik geef u al het zaaddragend gewas op de hele aarde. En al het geboomte waaraan zaaddragende vruchten zijn. Het zal u tot spijzen dienen. Maar aan al het gedierte der aarde en aan het gevogelte des hemels en al wat op de aarde kruipt, waarin leven is, geef ik al het groene kruid tot spijzen. En het was al zo. En God zag alles wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heer. Toen God op de zevende dag het werk voltooid had dat hij gemaakt had, rustte hij op de zevende dag van al het werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat hij daarop gerust heeft van al het werk dat God scheppende tot stand had gebracht. Tot zover. Dan gaan we naar Jesaja. Jesaja 40, vanaf vers 21. Even kijken. Tot 31. Weet gij het niet? Heb je het niet gehoord? Is het u van de aanvang verkondigd? Hebt gij geen begrip van de grondvesten der aarde? Hij troont boven het rond der aarde en haar bewoners zijn als sprinkhanen. Hij breidt de hemel uit als een doek en spant hem uit als een tent waarin men woont. Hij geeft de machthebbers over ter vernietiging. Hij maakt de regeerders der aarde tot ijdelheid. Nauwelijks zijn zij geplant, nauwelijks gezaaid, nauwelijks wortelt hun stek in de aarde of hij blaast reeds op hen, zodat zij verdorren en een storm neemt ze op als stoppels. Met wie dan wilt gij mij vergelijken, dat ik hem zou gelijk zijn, zegt de Heilige. Heft uw ogen naar omhoog en ziet, wie heeft dit alles geschapen? Hij die het Heer daarvan in grote getalen uitleidt en elk daarvan bij naam roept, door de grootheid van zijn sterkte. En omdat hij geweldig van kracht is, er blijft niet één achter. Waarom zegt gij, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? Weet ge het niet? Heb gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Heere, schepper van de einde der aarde. Hij wordt nog moede, nog mat. Zijn verstand is niet te doorgronden. Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert hij sterkte. Jongelingen worden moe en mat. Zelfs jonge mannen struikelen. Maar wie de Heere verwachten, putten nieuwe kracht. En zij varen op met vleugelen als arenden. Zij lopen, maar worden niet moede. Zij wandelen, maar worden niet mat.
Ik lees uit Openbaringen 21, de versen 1 tot en met 8. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de aarde waren voorbij gegaan en de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: zie, de tent van God is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen zijn, en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij: het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven, en ik zal voor hem een God zijn, en hij zal voor mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartige, ongelovige, verfoeilijke, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Tot zover.
Dank u wel voor het lezen van dit gedeelte. Matthijs, mag ik uitnodigen. Nogmaals, we zijn dankbaar dat je ad hoc je bereid hebt gevonden om Henk zijn plaats in te vallen. En dan mag ik voor je bidden. Vader in de hemel, dank u wel voor Matthijs. Vader, dank u wel dat u tijden in uw macht heeft. U heeft de situaties in uw macht, Vader. En wij mogen daarin meedoen. Vader, en we danken u dat u Matthijs bereid hebt gevonden om zo snel te schakelen van de week. Als hij onderweg is naar zijn kleinkind. En dat jij gebeld wordt, Vader. We danken u dat u hem de afgelopen weken ook gezegend heeft in de voorbereidingen. En we zijn nieuwsgierig naar wat u door hem wilt vertellen aan ons. Vader, dank u voor wie hij is. En Matthijs, ik mag je zegenen in zijn naam, je vader. De zoon en de Ruach HaKodesh, de geest die ook op dit moment in je wilt zijn. Amen.
Shabbat shalom. De parasha Bereshit. Toen ik afgelopen maandag hebben we een mooie feest van Simchat Torah gevierd hier. En toen liep ik naar de deur uit na afloop. En toen schalde de shofar over het parkeerterrein. Dankzij Jan Willem. En dat klonk zo prachtig. En daar moest ik aan denken. Het was fantastisch. Maar toen ik met de voorbereidingen bezig was, ik denk, wat zou het prachtig zijn als dat eerste magistrale hoofdstuk van de Torah, van de Bijbel, hier zou klinken in deze plaats, in dit land, in deze westerse wereld. Want dit prachtige hoofdstuk, in het begin schiep God de hemel en de aarde, dat zou moeten klinken in een samenleving waar dit zo ontzettend omstreden is. Het is misschien wel het meest omstreden hoofdstuk uit de Bijbel, Genesis 1. En dat is in deze, niet alleen in ons land, in de hele westerse wereld kunnen we zeggen, is het een aangevochten hoofdstuk van de Bijbel. Hè, als je verhalen leest van mensen die hun geloof zijn kwijtgeraakt, dan begint zo'n verhaal meestal bij Genesis 1 dat men heeft losgelaten. Onder druk van de samenleving. En je bent een uitzondering, je bent bijna belachelijk. Of soms word je als gevaarlijk gezien als je nog gelooft wat hier staat. Ik las kort geleden over een Zweedse parlementariër, een vrouw die in het Zweedse parlement zit. En zij gelooft in de God van de Bijbel en zij gelooft in Genesis 1. En toen was er een andere lid van het parlement. Hij zei, dat is eigenlijk een gevaarlijke vrouw. Als je niet in de evolutie gelooft, dan ben je een gevaar voor de samenleving. Dus dat is die theorie die ons zoveel invloed heeft in onze samenleving. Sinds de 19e eeuw verslaat is in duizenden, tienduizenden, is het een soort gangbare volksreligie geworden eigenlijk. Het evolutiedenken. Je komt het overal tegen in onze samenleving. En in musea, maar ook in de onderwijs, in de wetenschap. En als je als wetenschapper er anders over denkt en uitgaat van wat God heeft geopenbaard, dan heb je het soms in bepaalde vakgebieden moeilijk. En dus dat is, daarom is het zo goed dat wij dankzij ons leesrooster elk jaar weer de gelegenheid hebben om stil te staan bij dit prachtige hoofdstuk en luisteren naar wat God ons daarin wil openbaren. En het is onmogelijk om alle aspecten daarvan uiteraard naar voren te laten komen. Jaap heeft al bepaalde aspecten genoemd die ik niet zal noemen, maar het is zo breed en zo prachtig. Dus dat, maar goed, ik wil een aantal punten belichten vanuit dit hoofdstuk. En in de eerste plaats, wat leren we hier over de God in wie wij geloven? De eeuwige, de God van Israël. De God en Vader van Yeshua HaMashiach. En daardoor door hem ook onze Vader. Wat leren we hier over de eeuwige God? In de tweede plaats wil ik stilstaan bij wat leren we over de schepping, de wereld waarin wij leven. Over onszelf. Wat leren we over onze omgeving? En in de derde plaats wil ik stilstaan bij wat leren we over, ja, over onszelf. Over de mens, het schepsel. Adam, geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Dus eerst over onze God, de schepper, die hier zegt, in het begin schiep God, Elohim, de hemel en de aarde. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid, Psalm 90. Maar hij heeft de hemel en de aarde geschapen. En met zijn schepping begint de geschiedenis, begint ook onze geschiedenis. Hij schiep, bara is het woord, al wat is. En hij deed dat door te spreken. Er was geen voorgegeven materiaal. De Grieken dachten, er is, de materie is er altijd. Maar nee, er was geen voorgegeven materiaal. We lezen hier, hij sprak. Hij sprak en het was er. We hebben het ook wel eens over een kunstenaar. We zeggen, die is creatief. We denken aan de schepping van Rembrandt, van de Nachtwacht, of van het Joodse bruidje, of een ander prachtig schilderij. Maar dan toch weten we dat Rembrandt, die had verf nodig, en die had een doek nodig, en die had olie nodig, en een palet, en een kwasten, en penselen. Maar zo is het bij de eeuwige niet. Hij sprak en het was er. En God zeide, God zei, laat er licht zijn. God zei, we vinden het in al die verzen. God zei, God zei, God sprak. Welke andere vertalingen misschien. God zei, hij sprak. En door zijn spreken heeft hij alles tot stand gebracht. Dat wordt ook in de psalmen betuigd. Psalmen 33 bijvoorbeeld staat in vers 6. Door het woord van de Heer is de hemel gemaakt. Door de adem van zijn mond het leger der sterren. Hij verzamelt het zeewater en sluit het in. Hij bergt de oceanen in zijn schatkamers weg. Laat heel de aarde vrezen voor de Heer en wie de wereld bewonen hem duchten, want hij sprak en het was er. Hij gebood en daar stond het. Hij sprak en het was er. We kunnen ons niet voorstellen. Hij was van eeuwigheid, maar er is een, ja, voordat de tijd begon, was er buiten hem niets. En hij sprak en het was er. En hij deed dat ook nog in 6 dagen. We lezen telkens, we hebben het gehoord, het was avond. Het was morgen, vandaar de dag begint bij de avond en dan de morgen. Hij spreekt 6 keer, 6 dagen is onze schepping tot stand gebracht. En wij kunnen er, moeten we gewoon maar zeggen, we kunnen er niet bij. We kunnen niet narekenen. Alleen maar door het geloof. Door het geloof verstaan we, zegt de schrijvers van de Hebreeënbrief, dat het zichtbare is ontstaan uit het onzichtbare in de moderne vertaling. Dus dat niet het waarneembare is niet ontstaan uit het waarneembare in een andere vertaling. Hij sprak en het was er. Het is onvoorstelbaar, we kunnen er niet bij. We kunnen alleen maar lof prijzen. We kunnen hem alleen maar groot maken. En dat vinden we dan ook in de psalmen. Er is geen getheoretiseer hierover, maar er is lofprijzing. Dit hoofdstuk, dit eerste hoofdstuk van Bereshit, dat roept ons op tot lofprijzing om de majesteitelijke grootheid van onze schepper. En daar zingen de psalmen van. Psalm 19 bijvoorbeeld, psalm 136, die hele bekende lofpsalm over loof de Heer, want hij is goed. Die grote wonderen doet hij alleen. Eeuwig duurt zijn trouw, die de hemel maakte met wijsheid. Eeuwig duurt zijn trouw, die de aarde uitspreidde op het water. Eeuwig duurt zijn trouw, die de grote lichten maakte. Eeuwig duurt zijn trouw, de zon om te heersen over de dag. Eeuwig duurt zijn trouw, de maan en de sterren om te heersen over de nacht. Eeuwig duurt zijn trouw. Denk eens aan die sterrenwereld. Onvoorstelbaar. Men heeft het over miljarden sterren. En hij heeft alles geschapen. Of denk aan die kleinste cel met al die ingewikkelde structuren, waar we steeds nog weer nieuwe dingen over ontdekken. Hij heeft het geschapen. En dat mag ons leiden tot lofprijzing van zijn grote naam, zoals we vanmorgen al hebben gedaan. Maar laat het onze lofprijzing zijn, ook elke dag, om zijn scheppingswerk. En daartoe roept dit hoofdstuk ons ook op. En het roept ons op tot lofprijzing, maar het geeft ons ook bemoediging en vertrouwen. We hebben dat gedeelte uit Jesaja gelezen. En daarin is het volk van Israël is in nood. We kunnen misschien denken aan de ballingschap, maar daar is het volk van Israël in nood. En daar spreekt de profeet over. Jacob, waarom zeg je, Israël, waarom beweer je, mijn weg is voor de Heer verborgen? Het volk is in nood. Ze zien geen uitweg. Mijn God heeft geen oog voor mijn recht. Maar dan wijst de profeet, die wijst op de eeuwige als schepper. Die wijst in al die verzen op zijn onmetelijke grootheid. Kijk omhoog, wie heeft dit alles geschapen? Vers 26, het leger van de sterren. Hij roept ze bij hun naam. Hij roept ze bij hun naam, al die miljarden, één voor één, door zijn kracht, onmetelijke grootheid, ontbreekt er niet één. Heb je het niet gehoord? De eeuwige is de Heer, schepper van de einde der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput. Zijn inzicht is niet te doorgronden. Als we geloven in zo'n God, als dit onze God is, die de kosmos heeft tot stand gebracht door zijn spreken, dan moet dat ook moed geven als wij in hem bij hem mogen horen, in hem mogen geloven, van hem mogen zijn. Dan mogen we toch ook zeggen, ja, hij is bij machte om ons in onze nood tegemoet te komen. Zo kan hij in Israël bemoedigen. Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed. En jongens worden moe en raken uitgeput, zelfs jonge mannen struikelen. Maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt, maar wordt niet moe, maar rent, maar raakt niet uitgeput. Als we zo'n God hebben, dan kunnen we in de nood, ook in de moeilijkheden, op zijn uitkomst wachten. Hij is niet onmachtig, hij kan ons uitkomst geven. Dat geldt voor het volk Israël, zoals hier bij Jesaja, dat daardoor wordt bemoedigd. Denk ook aan Israël in onze tijd. De situatie die spitst zich toe rondom het volk Israël. We lezen erover, we horen erover in het nieuws. En we denken, hoe moet dat gaan? Als de machten zich verzamelen rondom Israël. Als Iran misschien wel aan kernwapens werkt. Als de spanning toeneemt. En als er ineens de oorlog in de Oekraïne ook verbanden krijgt naar Israël toe. We kunnen misschien wel heel erg bang worden, angstig worden. Van hoe moet dat gebeuren? Maar deze almachtige God, deze schepper, staat aan de kant van Israël. En Israël wordt bemoedigd door te kijken naar de grootheid van de eeuwige. En misschien kunnen we ook denken aan onze eigen situatie. Als we in nood zijn. In onze gebroken wereld. Er is veel nood, er is veel verdriet. Er is ziekte, spanning, verdriet. Als we mogen vertrouwen op de eeuwige, de schepper. Hij heeft alle macht. Zijn arm is niet te kort om te verlossen. We geloven in een God die de hemel en de aarde heeft gemaakt. En hij is bij machten om uitkomst te geven op zijn tijd en op zijn wijze. En dan is daar dat geweldige perspectief. Als we denken, waar gaat het naartoe met de wereld? Chaos, wanorde, geweld, oorlog. Geruchten van oorlogen. Rampen, hongersnoden. Je kunt er niet optellen. De crisis, de ene crisis na de andere hier in de westerse wereld. Maar denk eens aan wat er in Afrika of sommige landen van Azië gebeurt. Dan is daar het perspectief. Het loopt hem niet uit de hand. En hij heeft die geweldige belofte van eenmaal komt daar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waar we over gelezen hebben. Hij, de schepper van de hemel en de aarde, zal ook die nieuwe hemel en die nieuwe aarde scheppen. Waar geen verdriet meer is. Geen dood, geen pijn. Wat een geweldig perspectief. En dat is onze schepper, die ook de herschepper is van deze wereld. En daar mogen we op vertrouwen. In de tweede plaats. Het hoofdstuk laat ons heel veel zien over de schepping die hij tot stand gebracht heeft. Ja, daarom is het goed om het, zoals we vanmorgen ook hebben gedaan, het helemaal rustig te lezen. En dan zien we hoe prachtig die harmonie is van de schepping die hij heeft gemaakt in de zes dagen. Je ziet ook hoe die zes dagen met elkaar verband houden. Er zit een hele structuur in. Dag 1 en 2 en 3 en dan daarna staat dag 4, 5 en 6. En die hebben allemaal met elkaar te maken. Die eerste dag wordt licht gemaakt. En scheiding gemaakt. We komen dat woord scheiding vaak tegen in het hoofdstuk. Scheiding tussen licht en duisternis. Scheiding tussen hij heeft het licht gemaakt. En er was licht. En dan kijk je naar de vierde dag. Dan zie je daar de lichtdragers komen. Het grote licht, de zon. Het kleine licht, de zon om licht te geven op de dag. En de maan, het kleine licht om licht te geven in de nacht. En zo wordt er scheiding gemaakt tussen licht en duisternis. Tussen dag en nacht. En dan ook nog de sterren. En hij ziet met de zon, daardoor is het leven mogelijk. Zonder de zon geen leven, geen groei, geen voedsel. We kunnen niet bestaan. Hij zorgt ervoor. En het licht is er en de lichtdragers zijn er. Hij heeft ze gemaakt. En ook heel mooi, ik heb hier de MBV 21-vertaling. En als je dan naar vers 14 kijkt, die lichten, dus het grote licht, het kleine licht, moeten dienen als tekens die de feesten aangeven. De moordien. We hebben de feesten gevierd. Leviticus 23, daar wordt over de feesten gesproken. En dat gaat telkens in die maand. De lichten zijn er om de feesten, zo belangrijk zijn die feesten ook, om die feesten aan te geven. In andere vertalingen staat er de seizoenen of staat er andere. Maar letterlijk staat daar de feesten, de moordien. Dus die we in Leviticus 23 ook weer tegenkomen. En de dagen en de jaren. Er zit een orde in de schepping. Een orde in het leven. Ons hele leven is daar ook op ingericht. Ook de week van de 7 dagen en de 1e rustdag. Dat heeft ook, heb ik wel eens iemand horen vertellen. Onze hele biologie is daar ook op afgestemd. En als je dat anders doet, dan gaat het mis. Nou, de 2e dag wordt er gesproken over het scheiding maken van de wateren boven het gewelf of het uitspansel en de wateren onder het uitspansel. Nou, je kunt denken aan de wolken, je kunt denken aan het water uit de zeen en de bronnen. Ter scheiding tussen de wateren wordt aangebracht. En daarmee correspondeert de 5e dag, dan zie je de bewoners van de lucht, van het uitspansel, de vogels en de bewoners van de wateren. Met al hun variëteit. Die zeedieren en vissen, en dus in het water, en de vogels in de lucht. Nou, dan naar de 3e dag. Daar wordt ook scheiding gemaakt tussen land en zee. We leven op het droog. In Nederland is dat soms nog een riskante zaak, maar we leven op het droge en dat maakt het leven mogelijk. En er wordt ook verteld, op die 3e dag worden ook geschapen, worden ook de planten geschapen die op de bodem zullen groeien. Het jonge groen wordt voortgebracht en zo wordt het land, om zo te zeggen, ingericht. En met die 3e dag correspondeert de 6e dag, want daar worden de bewoners van het land genoemd. De dieren en de mens. En het voedsel wordt dan omschreven waar zij van mogen genieten, wat zij mogen eten. Dat staat er allemaal bij. Er is een prachtige orde in onze schepping. En God is geen God van chaos, maar van orde. En we kunnen het zien. En heel opvallend, er staat telkens bij, bijna altijd staat erbij, en het was goed. God maakte het licht, laat het licht zijn. En God zag dat het licht goed was. Dat klinkt op de 1e dag. Dat klinkt op de 3e dag zelfs 2 keer. Ja, dus in vers 10 en in vers 12. Wordt er, op die 3e dag wordt 2 keer gesproken over dat het goed was. En daarom is er een oude Joodse traditie dat er getrouwd wordt op de 3e dag. U vindt dat ook terug in Johannes 2. Over de bruiloft in Cana. Die geschiedenis kennen we wel. Het begint met op de 3e dag. De 3e dag van de week. Ja, dat is de dinsdag. Want waarom die dag voor een bruiloft? Nou, er wordt 2 keer gezegd dat het was goed. Hè? Voor de bruid en voor de bruidegom. Dus toen mijn oudste dochter, die trouwde inderdaad op dinsdag. Toen kon ik dat mooi gebruiken. Toen wat ik tegen hen zei. Maar op de 3e dag, toen was het goed. En we vinden het ook op de 4e dag en op de 5e dag en op de 6e. Dat staat eigenlijk ook 2 keer en het was goed. En het was aan het slot, het slotakkoord is in vers 31 staat. God zag alles wat hij gemaakt was en het was zeer goed. Dus het was zeer goed. Het was tof. Die schepping is een goede schepping. Het was fantastisch. Maar zult u misschien zeggen, ja, het was goed in het begin. Het was goed in het begin, maar er is dus heel veel misgegaan. Als u verder de parasha leest, komt u dat natuurlijk ook tegen. De zondeval. En hier in het 1e hoofdstuk heeft het kwaad nog niet zijn intrede gedaan. Maar zelfs na de zondeval heeft de schepping niet opgehouden Gods schepping te zijn. Dus ook nu nog, als we om ons heen kijken, als we hier door het bos fietsen of wandelen, we zien de grootheid van de schepping en we mogen hem daarvoor prijzen. En de psalmen die blijven zingen over de schoonheid en de grootheid van de schepping. En het is ook nu nog, ook al is er een gebrokenheid in de schepping. Er is een gebrokenheid sinds de zondeval. Maar nochtans mogen we God als onze schepper eren. De Bijbel bewaart ons voor Zeg maar, het Griekse denken dat zegt, nou, de hele stoffelijke wereld is niet van betekenis. Het gaat om geestelijk, de geestelijke wereld. En het stof is van minder waarde. Dat is maar stof. Nee, God laat zien in zijn woord dat de aarde, dat het land, het leven, de planten, de dieren, dat het, wat hij geschapen heeft hij geschapen. Het is zijn schepping. Mogen we nooit veronachtzamen, zoals Psalm 89 zegt. Van u is de hemel, van u ook de aarde. De wereld met alles wat leeft hebt u gegrond. Het noorden, het zuiden, u hebt het geschapen. Tabor en Hermon, we jubelen uw naam. Het is Gods aarde, Gods schepping. Hè, er is een deel van die aarde heeft de eeuwige bestemd voor zijn volk. En er is een oude, als je in Rashi het commentaar leest op het eerste hoofdstuk van Genesis. Rashi, u kent misschien zijn naam, een bekende Joodse uitlegger uit de 11e eeuw. Rabbi Solomon Yitzchaki, dat is een afkorting, Rashi. En die zegt, er komt naar voren van, er was een rabbijn in de 2e eeuw die zei van, waarom begint Bereshit nou eigenlijk met de schepping? Het begint niet met het eerste gebod dat er voor Israël is. Nee, het begint met de schepping. Nou, zei hij, dan weten de volken, mijn volk Israël, heeft in de tijd de landen, of het land, het land Kanaan, het beloofde land, veroverd op de zee van andere volken. Maar dan weet de wereld, de aarde is van mij, is van de eeuwige. En hij mag het toebedelen aan wie hij wil. En hij heeft dit stukje aarde, dit land, het beloofde land, het land van Israël, toebedeeld aan zijn volk. Hij is uiteindelijk de rechthebbende en hij mag het toebedelen. Daarom begint, er zijn meer redenen, vind ik, denk ik, maar daarom begint Bereshit begint met de schepping. Goed, de Torah leert ons om zorgvuldig als rentmeesters om te gaan met de schepping, met het land. Denk maar eens aan de regeling over het Sabbatsjaar. Het net afgelopen jaar was het Shemitah, het Sabbatsjaar. Dat het land tot rust kan komen. En dat is zorg voor het land. We denken, er komen allerlei geboden tegen over de zorg voor de dieren. En een tijd terug heeft Kees de Vreugd daar nog over gesproken, hè, als een dier onder zo'n last dreigt te bezwijken, moet je hem helpen. Of je mag niet een rund en een ezel samen laten ploegen. Dat is natuurlijk een hele scheve verhouding. Dat is niet goed voor die dieren. En de Spreuken zegt ook van rechtvaardige zorgt goed voor zijn vee. Nou, dat is de Bijbelse lijn. Dat is de schepping waar we goed voor moeten zorgen. Ook voor de wijngaard moet je niet ingezaaid worden met verschillende soorten zaad. De schepping is van de eeuwig. En wij zijn opgeroepen om daarvoor te zorgen. En het is van belang. En in de toekomst zal er inderdaad zijn een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Laten we dat niet vergeten. Dat is dus over de schepping. En dan de mens, Adam. Daar wordt speciale aandacht aan besteed hier in dit eerste hoofdstuk. Op de zesde scheppingsdag. Nadat gesproken is over de schepping van de landdieren, vinden we in vers 26. God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn. Laten wij, staat er. Laten wij. Meervoud. En later in vers 27 is of staat weer hij in het enkelvoud. Maar dit is meervoud. En daar wordt, nou, je vindt daar allerlei uitleggingen over. Is het een soort majesteitsmeervoud, zoals onze wetten beginnen met wij, Willem-Alexander. Martjan Paul denkt daaraan. God in zijn hemelse raad. Die hemelse raad vinden we op een paar plaatsen in de Bijbel, bijvoorbeeld in het boek Job. Dat is dan een Joodse uitleg. Maar we kunnen ook denken aan Yeshua, waarvan die betrokken is bij de schepping. We hebben dat ook gezongen, die tekst uit Colossense. Waar zei dat hij dat in hem alles is geschapen en door hem en voor hem alles is geschapen. Een van de liederen die ging daarover. En zo, laat ons mensen maken. En daar wordt het nodige over gezegd hier. Laat ons mensen maken. Mensen zijn geen dieren. Ze zijn weliswaar op dezelfde dag geschapen als de landdieren. Maar mensen zijn geen dieren. Nou, zul je dat, een heleboel zullen dat op school weer anders horen. Die zeggen, ja, de mens is een dier. Maar mensen zijn geen dieren. En dat is ook weer die invloed van die evolutietheorie. En zo zie je mensen die het hebben over dierenrechten naast mensenrechten. En als er ergens een dode walvis aanspoelt, dan wordt er een stille tocht georganiseerd. En er is een partij die zich inzet voor de dieren in dit land. Opvallend is die partij die voor alle mogelijke dieren opkomt, maar die wel meestemt en steunt de wetgeving waarbij mensen het recht hebben om ongeboren mensenkinderen, geschapen naar Gods beeld, te doden. En het onderscheid mens en dier wordt in onze samenleving steeds meer uitgewist. Dan hebben wij Genesis 1 en zeggen nee, daar is het verschil. God heeft de mens geschapen als mens. En die mens is een heel speciaal wezen. De kroon op zijn schepping. En hij is geroepen, hebben we ook gelezen, om te heersen. Te heersen over de dieren. Veeteelt is dus geoorloofd. Om te heersen over de dieren. Je mag een sprinkhanenplaag bestrijden. Of een rattenplaag die in je huis zit. Wij zijn geroepen om te heersen. Maar dan komt een heel bijzondere uitspraak die we hier vinden. Hij is de mens. Laten we mensen maken ons evenbeeld. Naar zijn beeld die op ons lijken. Naar zijn gelijkenis. De mens is het evenbeeld. Is de geschapen naar de gelijkenis van God. Dat wordt hier gezegd in vers 26. Het wordt nog een keer gezegd in vers 27. En hier wordt ook tussen twee haakjes ook weer het woord bara gebruikt. Schepping, de schepping van de mens. Maar wat betekent dat nou? De mens geschapen naar Gods beeld. Nou, een beeld beantwoord naar hetgeen of degene die wordt afgebeeld. Hij beantwoordt aan ja, degene die wordt afgebeeld. Hij is geroepen om antwoord te geven. Beeld, evenbeeld van God betekent dat er communicatie kan zijn tussen de eeuwige, die onvoorstelbaar grote schepper, en die kleine mens. En dat mogen we ook weten uit het hele woord, uit de hele Bijbel, het Eerste en het Tweede Testament. God is uit op communicatie, op contact, op relatie met de mens. En dat vermogen heeft de mens ook gekregen. Hij is geschapen naar het beeld van zijn schepper. We lezen ook al heel gauw het tweede hoofdstuk van Bereshit. Hij spreekt tot de mens. En hoofdstuk 3 ook, als het misgegaan is. Adam, waar ben je? God is uit op een relatie. En hij heeft in zijn liefde wil hij ook die relatie hebben met de mens. En nou, wat betekent het nog meer? Maimonides zegt, dat is ook vanmorgen al gezegd, de mens is geschapen met een vrije wil. Hij kan kiezen. Kies dan wie u dienen zult, wordt in de schrift gezegd. Kies dan het leven. We hebben dat een paar weken terug weer gehoord uit Deuteronomium. Kies het leven en niet de dood. Hij is geschapen met een vrije wil. Ja, om de mogelijkheid om te kiezen. En dus dat zit allemaal in dat beeld van God. En daar is ook nog een heel belangrijk aspect dat we niet mogen vergeten. En dat er gezegd wordt in hoofdstuk of in vers 27. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Naar het evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. man en vrouw, of in andere vertalingen. Hij schiep hen als man en vrouw. Nou, dat moet je misschien tegenwoordig wel oppassen als je dat zegt. God heeft de mens mannelijk en vrouwelijk geschapen. Er is geen andere optie. Het is ook geen keuze. Je kunt, er ligt nu wetgeving bij de Kamer om het mogelijk te maken dat je met een eenvoudige bezoek aan het gemeentehuis dat zou kunnen veranderen. Maar dat God heeft de mens mannelijk en vrouwelijk geschapen. Dat is zijn orde van zijn schepping. En helaas, ja, in een tijd waarin met Genesis 1 en ook niet met wat erna komt rekening wordt gehouden, kun je bedenken dat dit soort dingen in de samenleving opkomen. Yeshua zegt zelf ook in Matteüs 19... dat de schepper de mens bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt. Matteüs 19, vers 4. Ten slotte, het is ook belangrijk voor hoe we met elkaar omgaan, dat we weten dat wij en onze medemensen geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis. Als je kijkt verderop in de volgende parasha, dat is dan over Noach. Na de zondvloed worden er eigenlijk, dat is de grondslag van de Noachitische geboden, worden bepaalde leefregels gegeven voor de mens. Genesis 9, vers 6. Hè, daar wordt gezegd, heel ernstige situatie, wie het bloed van een mens vergiet, dienstbloed, wordt door de mensen vergoten. Want God heeft de mens als zijn evenbeeld gemaakt. Die mens is van zoveel waarde dat als je het leven neemt, dat dan ook de zwaarste straf moet gelden. Zoveel waarde is die mens. En Jacobus in zijn brief, de halfbroer van Yeshua, die spreekt er ook over in Jacobus 3. Vers 9, ook daar gaat het weer over hoe we met elkaar omgaan. En dan in Jacobus 3, vers 9, daar spreekt hij over ook veel over de zonde van de tong, dat weten we. En dan staat er: met onze tong zegenen we onze Heer en Vader. En we vervloeken er mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld. Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters. Nee, zo mag je niet met elkaar omgaan. Want jij, maar ook jouw medemens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Dat is een belangrijke regel, een belangrijk principe voor ons omgaan met elkaar. Die laatste teksten, die laten ook zien dat na de zondeval, waar we in deze parasha ook over lezen, het is niet van hier gelezen, maar we hebben deze natuurlijk thuis allemaal de hele parasha gelezen, dat na de zondeval ook dat beeld Gods, dat nog bestaat, relevant is. Het is gebroken, het is beschadigd door die zondeval. Als we even zien waar het beeld Gods in tot uitdrukking komt, de relatie met God zit daarin, maar die is verbroken. Het heersen zit erin, maar we lezen dus al heel gauw in Genesis dat heersen ontaardt in onderdrukking en geweld. De vrije wil, die wordt verkeerd gebruikt om niet het leven, maar de dood te kiezen. En er is dus veel mis met die mens die geschapen is naar Gods beeld. Er is zondeval, er is gebrokenheid in de wereld gekomen. Maar in die gebrokenheid, we weten dat daar ook herstelmogelijkheid is. Daar getuigt de tenag van de gebruik. Getuigt ook het Berit Chadasha over het Nieuwe Testament, getuigt daarvan dat herstel mogelijk is door Yeshua. Doordat de Eeuwige zijn Zoon heeft gezonden als de Messias van Israël naar deze wereld om verzoening tot stand te brengen. Om mensen ook weer te roepen tot de hemelse Vader. En van Yeshua wordt gezegd: hij is het beeld van God. Hij is het beeld van de onzichtbare God, wordt in Colossense gezegd. En Paulus zegt dan aan de Romeinen: wij zijn bestemd, dan komt dat beeld weer terug, om het evenbeeld te worden van Gods Zoon. Het herstelde beeld na de zondeval. En Paulus spreekt ook nog op een andere plaats over de Colossenzen 3, vers 10. Over de gelovigen die een nieuw mens hebt aangetrokken. Die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper. Herstel is mogelijk. Herstel van het oorspronkelijke beeld is mogelijk. En wordt door God in zijn genade ook gegeven. Nou, we hebben iets mogen leren deze morgen van, ja, van wie hij is. Onze grote schepper. Die onze lofprijzen waard is. En we mogen op hem vertrouwen in onze nood. Hij is de schepper die de kosmos heeft gemaakt. Maar ook ons kleine leven kent en ons heeft geschapen. En de schepping die van hem is, hebben we over gehoord. En over de mens die naar zijn beeld is geschapen. En dat beeld dat ook hersteld wordt. En dan loopt alles uit op de eerste verse van hoofdstuk 2 van Genesis. Die hebben we er ook bij gelezen. De slotsom van deze hele geschiedenis van de schepping. Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid. Op de zevende dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en heiligde die. Want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. En dan vinden we ineens de motivatie terug om de Shabbat te vieren. He, zoals in Exodus 20 ook wordt gezegd, he, van waarom vieren we de Sabbat? Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met al wat erin leeft. En op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en geheiligd. Shabbat shalom.
U heeft geluisterd naar een opname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva. Mocht u naar aanleiding van deze opname een vraag of een opmerking hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info@beithatikva.nl. Ik herhaal, info@beithatikva.nl. Wij wensen u God zegen toe.